Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom vooreen beschouwd met vrolijke ogen. Het tweede van 63. Gods heilig woord lezen wij Rut 2, de versen 14 tot en met 23, waarvan de versen 18 tot en met 23 de tekst voor de prediking zullen zijn. Daarna doen we belijdenis des geloofs van de 12 artikelen, waarna wij zingen Psalm 107 en daarvan het 17e vers, het 18e vers. Dan maakt hij weer woestijnen zeer rijk aan vruchtbaar nat, daar het land dat eerst moest kwijnen, nu beek bij beek bevat, en hongerigen voet, die nu de wereld aanschouwen, zodat zij daar met spoed een stad ter woning bouwen. Wij noemden nu Rut 2, vers 14 tot 23, waarvan vers 18 tot 23 tekst zijn, de 12 artikelen en 107 vers 18.
Als het nu etenstijd was, zeide Boas tot haar: komt hierbij en eet van het brood en doop uw beten in de azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers en in lang dagen roost koren en zij at en werd verzadigd en hield over. Als zij nu opstond om op te lezen, zo gebood Boas zijn jongen, zeggende: laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar niet. Ja, laat ook allengskens van de handvolle voor haar wat vallen en laat het liggen dat zij het oplezen en bestraft haar niet. Alzo las zij op in dat veld tot aan de avond. En zij sloeg uit wat ze had opgelezen. En het was omtrent een evagerst. En ze nam het op en kwam in de stad. En haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had. Ook bracht zij voort en gaf haar wat ze van haar verzadiging overgehouden had. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar, waar hebt gij heden opgelezen en waar hebt gij gewrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wien zij gewrocht had. En zij zeide, de naam des mans bij welke ik heden gewrocht heb, is Boas. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij den Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levende en aan de doden. Voort zeide Naomi tot haar, die man is ons nabestaande, hij is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zeide, ook omdat hij tot mij gezegd heeft, gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb zullen hebben voleindigd. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagd uitgaat, opdat ze u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boas om op te lezen, totdat de gerstoogst en de tarweoogst voleindigd waren, en ze bleef bij haar schoonmoeder. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Onze voorbeden willen we denken aan broeder Peter den Oude, die in de Daniel den Hoed kliniek opgenomen moest worden. Waarschijnlijk komt hij morgen weer thuis. Hij heeft bloed gekregen. Broeder T. Boy, die morgen in het ziekenhuis wordt opgenomen en dinsdag geopereerd zal worden. Zuster Schaap van der Waal, die in Ellefranke verblijft. En we willen ook aan broeder zuster Hogeboom denken. En ook degene, de ouderen in ons midden die verpleegd worden, zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht, Heer, om nabetrachting te houden op de viering van het heilig avondmaal. En dan hebben wij net ook gezongen van een land dat eerst een woestijn was, maar dat gij gemaakt hebt tot een vruchtbaar land. Zo was het ook in de dagen van Naomi en van Rut, heren. Het land wat Naomi had verlaten, dat was een land dat lag onder het oordeel. Het was een woestijn gelijk geworden, er was honger. Maar gij had het land bezocht, heren, en het was weer veranderd in een vruchtbaar land. En daar mochten Naomi en Rut iets van proeven. Ze hadden het oordeel ontvlucht, zeker Naomi en haar gezin. De slaande hand Gods. En Heere, geef toch dat wij het niet zullen ontvluchten, maar dat wij leren daaronder te bukken en te buigen. Maar misschien zijn er ook onder ons wel die op dit moment in zulke toestand verkeren, die zeggen, wat heeft de Heere toch tegen mij? Dat er zulke dingen met mij gebeuren, dat ik zo gesteld ben. Maar Heere, wanneer gij uw hand nog tegen ons stelt, dan is dat ook liefde, dan is dat langmoedigheid. Want u hebt geen lust tot plagen, Heere, en tot slagen. Maar het doel daarvan is dat we ons zouden verootmoedigen voor uw aangezicht. Maar wie zou dat doen, Heere, zonder de werking van uw Heilige Geest? En daarom bidden we u of gij aan de zulken uw Heilige Geest wil schenken. Opdat het mag leiden tot ontdekking van wie we zijn en waar we rechten op hebben. We hebben immers nergens geen recht of aanspraak op. Als we letten op wie we zijn in ons bondshoofd Adam. In Adam hebben we immers de keuze gemaakt dat we God tegen ons zullen hebben. In alle omstandigheden, in alle handelingen die we verrichten. En we hebben gekozen voor de duivel. Voor de dood en we hebben een voorzichtig verdrag gemaakt met de hel. En Heere, en nu geven we al gauw een ander de schuld. Of we geven al gauw misschien God wel de schuld. Maar geef dat wij schuldenaar mogen worden in de beleving voor uw aangezicht. Want u zegt zo, mijn volk zich schuldig weet. Ik zal naar hen omzien. Ja Heere, want gij staat bij wijze van spreken klaar om zulken zondaar te ontfermen. En wij bidden u daarom of gij ook dat wil betonen door uw trekkende liefde in het hart van onbekeerden te geven. En u weet ook hoe wij vanmorgen avondmaal hebben gevierd of niet. Hoe we erin hebben gestaan. Welke strijd dat gekost heeft, Heere. En of we nu wel of niet aangegaan zijn, want er zullen er ook afgebleven zijn die er toch veel strijd mee hebben gehad, die misschien met droefheid naar huis toe zijn gekeerd, omdat ze niet durven, omdat ze geen vrijmoedigheid hebben. Heere, wilt gij geven dat zij ook in de nabetrachting toch onderwijs mogen krijgen uit uw heilig woord. Maar ook degene die aanzaten, Heere, ook daarin is verschil. Wilt u diegene aan die aanzitten, die er niet aan horen, ook ontdekken, want we moeten daarin ook eerlijk zijn. De scheiding loopt dwars door de hele gemeente en ook door de tafel heen. Opdat wij zullen gaan zien dat wij daar niet aan hoorden. En wanneer we er wel aan hoorden, Heere, dan kan het ook nog zo moeilijk zijn. Want wij zijn een tweemens, dat weet u. En wij bidden u voor degene die u vrezen of gij. En ook vanuit de nabetrachting onderwijs wil geven. Zoals Naomi dat ook deed bij Rut. Opdat we mogen horen wat we wel hebben en wat we niet hebben. Want het gaat er toch om wat uw woord ook zegt. Om op te wassen in de kennis en in de genade die er is in Christus Jezus. Opdat we uit alles wat van onszelf is. En ook zelfs uit onze bevindingen de grond gaan verliezen. Uit onze tranen en uit onze gebeden en uit al onze werkzaamheden. En de grond gaan vinden in die enige borg die gij gegeven hebt. Die losser, de meerdere Boas. In hem is kracht, in hem is wijsheid. In hem is alleen de zaligheid te vinden. Heren, wij bidden u voor de gemeente. Wees met de rouwdragenden in ons midden. O, wat kan het toch moeilijk zijn wanneer we die zere plek in ons hart voelen, in ons gevoel, dat gemis. O, wilt gij daarin toch troosten. Gedenk ook aan onze broeder den Oude, die toch wel merkt dat de ziekte grip op hem gaat krijgen. En ach Heere, wij bidden u ook voor hem. Wilt u hem toch genadig zijn? U kent ook zijn worstelingen, Heere. O, wilt u toch overkomen door de krachtige werking van uw Heilige Geest en uw Heilig Woord. We dragen ook broeder Boy aan u op, die morgen naar het ziekenhuis gaat en moet een ingrijpende operatie ondergaan. O, wilt gij toch uw vleugelen over hem uitstrekken en geef dat de operatie goed mag gaan. En dat hij mag ervaren dat u hem nog genade tijd geeft om u te zoeken. En geef, Heere, dat hij niet zal wanhopen aan uw genade, want het is voor de grootste der zondaren. Wees ook met zuster Schaap, die verpleegd wordt, wilt u haar ook sterken en haar leidzaamheid geven. Zo dragen we alle ouderen aan u op, die verpleegd worden, die ziek zijn, die het moeilijk hebben. Heere, we bidden u voor hen, wilt u hen sterken en allen die hen omringen met liefde, opdat zij ook mogen ervaren dat gij hen niet vergeet, o Heere. Wees met allen die meeluisteren via de kerktelefoon. Geef ook hen een zegen, dat ze toch in de geest ook bij ons mogen zijn hier in dit Godsgebouw. We dragen ook de familie Hogeboom aan u op. Wees met onze broeder en zijn vrouw sterk ze in deze moeilijke weg. En geef dat de middelijke weg door u gezegend mag worden. O Heere, gedenk ons zo allen tezamen. Gedenk uw knecht, sterk hem in de bediening van het woord. Sterk ons als kerkraad in de ambtelijke arbeid. Zegen al het werk in uw koninkrijk. Hier ter plaatse de evangelisatiecommissie, maar ook wereldwijd het evangelisatiewerk in België. Maar ook de zendelingen overal ter wereld. Sterk uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Wees met allen die in gevangenissen kwijnen. Wilt u dat werk ook zegenen onder de gevangenen? Heere, wij bidden u voor onze overheid. Zegen onze overheid ook in deze crisistijd. O Heere, wilt u geven dat wij ook gaan inzien dat we ons vertrouwen niet op het geld moeten stellen, maar moeten leren alleen op u de Heere te vertrouwen. Ontfermt u zich over deze wereld. In het bijzonder ook uw volk Israël, bescherm dat volk. Heere, gedenk nog aan uw verbondsbelofte. En verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding Psalm 30 vers 2. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Vers 4. Perst eens de bittere tegenspoed. Des avonds het benauwd gemoed, tot naar gejammer en geklag. Nou rijst des morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. En het zevende vers zou in de kuil ontzielde stof de mond ontsluiten tot uw lof. En het achtste, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Wij noemden u Psalm 30 vers 2, 4, 7 en 8. En de Heere zegen u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking, psalm 34 en daarvan vers 5. Vreest, vreest hem ten allen tijd, gij heiligen daar geondervindt, dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt, in honger nog komt, nog moed, nog kracht en jonge leeuw te baat, maar die den Heere vroeg, zoek, vroeg en laat, mist nimmer het nodig goed. Vijfde vers van psalm 34 na het amen van de prediking. Gemeente, wanneer wij geroepen zijn om nabetrachting te houden op de viering van het heilig avondmaal, dan zijn we geroepen om terug te blikken en vooruit te blikken. En beide elementen komen we ook tegen in onze tekst als we luisteren naar Rut keert vol naar Naomi terug. Vier gedachten. We staan stil bij Naomi's reactie. Ten tweede Ruts antwoord. Ten derde Naomi's onderwijs. En ten vierde Ruts wetenschap. Dus Rut keert vol naar Naomi terug. Naomi's reactie. Ruts antwoord. Naomi's onderwijs. En Ruts wetenschap. We zien dat zo voor ons, geliefden, nadat Rut de halmen had uitgeklopt en het koren in een zak had gedaan en het meeneemt naar Bethlehem. En zo nadert ze het stadje Bethlehem. En ze kan wel zeggen dat het vol is bij haar. Hoe anders was ze ooit in Bethlehem gekomen? Toen ze samen met haar schoonmoeder Naomi kwam, toen zei Naomi, ledig ben ik wedergekeerd, leeg. En nu is Rut vol, vol van de goedheid des Heeren, geliefden. Toen zeiden de Bethlehemieten, is dat Naomi? Toen ze Naomi zagen, Mara, had Naomi toen gezegd. Maar als de Bethlehemieten goed opletten op Rut, hoe ze binnenkomt, dan kunnen ze niet anders dan instemmen met de dichter van psalm 146 vers 5. Die zegt, het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet. Die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. Of zoals het zesde vers het zegt, die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Wee u. Dat zijn weduwen en wees, in twistgedingen en in kommer staande houdt. Dat kunnen ze niet anders zeggen als ze Rut zien gaan naar het huis van Naomi. En als ze thuis komt, dan ziet Naomi het. Naomi ziet dat er aan haar gedacht is geleerd. Wat een opbrengst, wat een opbrengst. Wat een vreugde, Rut. Oh, het is alsof er een zonnestraal door haar huis gaat. Het gaat haar alle verwachtingen te boven. Wat Rut meeneemt van de akker. Waar hebt gij, zo zegt Naomi, heden opgelezen. Waar hebt gij gebrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. Dat wil Naomi nu wel eens weten. Daar klinkt verbazing in door en verwondering in door. O, ze had de hele dag gewacht op Rut. Rekende maar op dat zij dat ook in het gebed voor de Heere neergelegd heeft. En als Rut dan binnenkomt, dan zegt Rut, hier Naomi, ik heb nog wat over van wat ik gegeten heb op de akker. En ze geeft Naomi een stuk van het geroost koren, jongens en meisjes. Ze kon het toen niet op. Dat hebben we de vorige keer gehoord. En dat geeft ze nu aan Naomi. O, uit de reactie van Naomi blijkt heel duidelijk, geliefden, dat ze dit alles aan de Heere toeschrijft. Want ze zegt immers, gezegend zij die u gekend heeft. En later in vers 20, waar ik straks ook nog op terug zal komen, zegt ze immers: gezegend zij hij den Heere. Die, namelijk Boas, die man, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Ze proefde de zegen des Heeren in. En die zegen, die maakt rijk. En hij voegt er geen smart bij. Dat wil zeggen, daar krijg je nooit geen spijt van als je die zegen mag verkrijgen, geliefden. En die zegen, die proef ze hier in dat geroost koren. De Heere die heeft die man gezegend met de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob. Zoals Abraham geroepen is uit Ur der Galdeën met de belofte dat de Heere hem zal zegenen. En dat de Heere hem zal stellen tot een zegen. Zo mag Naomi hier ook iets zien van die zegen des Heeren. O Naomi, ze proeft er Gods goedheid in. Gods verbondstrouw proeft ze erin, wat Rut heeft meegenomen. O, reken er maar op, gemeente jongens en meisjes, dat Naomi er meer in gezien heeft dan Rut zelf in de gaten heeft gehad. Want ze gebruikt immers een heel sterk woord als ze zegt: wie heeft u gekend? Dat is een belangrijk woord in onze tekst, gemeente. Dat is hetzelfde woord wat in vers 10 ook naar voren komt. Toen Rut zei tegen Boas: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben. En hier datzelfde woord: wie heeft u gekend? Dat is een woord, geliefden, dat in het Oude Testament een veel sterkere betekenis is, heeft dan het woord kennen zoals wij dat gebruiken. Wij gebruiken dat woord kennen best wel breed. Ken je die man? Ja, ik ken hem wel, maar dan ken je iemand van naam. En tuurlijk, je kunt ook iemand veel beter kennen, dat je zegt: ik ken hem echt goed. Maar in het Oude Testament, als dat woord gebruikt wordt, dan is dat altijd te maken met een persoonlijke ontmoeting die je hebt gehad. Wie heeft u gekend? Wie heb jij ontmoet, Rut? Dat moet je me eens vertellen. Want dat is toch wel heel bijzonder. Want dat moet iemand zijn die je nauwkeurig in de gaten heeft gehad. En het oog op je heeft gehad. Ja, geliefden, daar zit een diepe geestelijke strekking achter. Wanneer we dat ook overbrengen op het volk van God. Kolbrugge die wijst erop in zijn verklaring dat het hier gaat om een wonderlijke gemeenschap der heiligen. Er loopt een lijn. Er loopt een lijn van Boas naar Rut, via Rut naar Naomi. En straks via Naomi naar Rut en naar Boas toe. De Heere die heeft een apart volk op aarde, geliefden. Die voelen elkaar aan. Die kennen iets van die wederzijdse ontmoetingen met elkaar. En die mogen wel eens dingen opmerken bij elkaar. Zodat ze tegen elkaar zeggen: waar kom jij toch vandaan? Waar komt u toch vandaan? Wat hebt u toch voor een ontmoeting gehad? Vertel eens wat God je deed ondervinden. Want het straalt zomaar van je gezicht af. O, als je iets van de goedheid Gods hebt gekregen, geliefden, dan kun je niet nalaten om daar iets over te vertellen. Ja, om daar iets van mede te delen, zoals Rut dat ook deed. Dat ze gelijk zei: hier een stuk geroost koren, Naomi, wat ik gegeten heb daar op de akker van Boas, aan zijn tafel. Dan is er een gemeenschap, dan is er een onderlinge uitwisseling van de dingen. Kolbrugge zegt: de een die bidt en die worstelt in de binnenkamer met een bepaalde nood, en de ander wordt op zijn of haar weg geplaatst om juist in die nood te ledigen en in die nood te voorzien
en iets aan te reiken en te zeggen, hier, dan moet je dit eens lezen. Dan moet je eens naar dit bandje luisteren. En dan moet je eens horen wat ik heb mogen ondervinden. En dan wil ik je daar iets van mededelen. Er is een gunning bij dat volk wanneer je zulke tobbers tegenkomt. Er is een wisseling. Een wisseling van nood bij de een en bij de ander. Daar is iets om in die nood te kunnen voorzien. Aanvechting bij de een en troost bij de ander. Paulus die zegt het zo prachtig in 2 Korinthe 1. Hij zegt namelijk, het is mijn hartelijke begeerte, gemeente, om u te vertroosten met de vertroosting waarmee ik zelf ook vertroost ben geweest. En dat zou ik tegen alle bedroefden van hart willen zeggen. Dat dat echt zo is. Want je moet merken, jonge mensen, dat niet zomaar een formaliteit is avondmaal vieren. En dat het niet zomaar een formaliteit is om te bidden in de binnenkamer. Maar je moet dat kunnen merken aan Gods volk. Ach, er is helaas bij ons van nature geen plaats voor. Wanneer we onbekeerd zijn, dan hebben wij geen liefde voor deze dingen. Dan hebben wij er eigenlijk gewoon geen zin in om daarnaar te luisteren. Dan vinden we het al lang genoeg geweest, als we dan een uur en drie kwartier in de kerk hebben gezeten. Maar wanneer er een levensbehoefte is om eens wat te horen uit de mond van Gods kinderen, dan zoeken we Gods volk ook op. En dan willen we dat graag vernemen, wat dat precies is. Want Naomi, wat ziet zij dan? Wat misschien Rut helemaal nog niet zo ziet. Nou, ze ziet inderdaad wat ze gehoord had in Moab. Wat had ze ook alweer gehoord in Moab? Dat de Heere zijn volk bezocht heeft en gevende hun brood. Dat had ze gehoord. En nou ziet ze het. Dat de Heere zijn genade, zijn ontferming weer betoond had aan zijn volk. En nou ziet ze het. En ze ziet het niet alleen. Ze proeft het ook. En uit de gave die Rut meegenomen heeft, mag ze zien dat de Heere ook haar bezoekt met zijn heil. Want dat was voor de gelovige Israëliet niet zomaar wat. Wanneer ze weer eten mochten van de akker. Wij lezen immers in het Oude Testament, wanneer er geen eten meer was, dat dat een oordeel van God was. Een teken van Gods ongenoegen. En nu er weer eten is, dan is dat een teken dat God weer in gunst naar zijn volk heeft omgezien, gemeente. O, tot nu toe had ze niet anders kunnen klagen dan kunnen zeggen, Mara, bitterheid, bitterheid. Grote bitterheid heeft de Heere mij aangedaan. De slaande hand van de Heer in haar leven. Vanwege haar zonde. Want dat is echt zo hoor. Dat de Heere die rekent aan deze kant van het graf met zijn volk af. En dan moeten Gods kinderen kastijdingen ondervinden in hun leven. Maar nu gaat de Heere weer helen. Zoals we dat samen gezongen hebben met de dichter van Psalm 30. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij, Heere. O, nu wordt ze weer langzamerhand die ze vroeger was. Namelijk Naomi, de liefelijke. Dat geestelijke leven, dat komt weer tot herleving, geliefden. En in dit alles mag ze ervaren dat de Heere naar haar omziet. O, is dat ook uw beleving geweest vanmorgen aan de tafel des Heeren, kind van God in ons midden. Dat je zomaar bij verrassing aangeraakt werd. Terwijl je misschien wel als een dode dorre aan de tafel ging. En dat de Heere dan toch zo lief en zo kostelijk opeens overkwam. O, dat je ook een stukje van dat gerooskoren kreeg. Een stukje mocht proeven van die uitnemende liefde van Christus in zijn lijden en sterven. O, dan wil je weten, wie heeft u gekend? Van wie komt dit alles? Zeg mij dat eens. Onze tweede gedachte, Ruts antwoord. En gemeente, wanneer wij dat antwoord van Rut dan lezen in vers 19, dan zal ik dat zo lezen zoals de Hebreeuwse tekst dat bedoelt. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wien zij gebracht had en zeide, de man, de naam van de man welke ik heden gebracht heb is Boas. Misschien begrijpt u wat ik bedoel. Ik lees het op een bepaalde manier, de toon die ik gebruik. De verteller wil als het ware een stukje spanning inbouwen in het verslag van Rut. De verteller gebruikt een hele lange zin om aan het eind van die zin de naam te noemen. Begrijpt u, gemeente, want Rut had direct kunnen zeggen Boas, dat is Boas, maar nee, er wordt verslag gedaan. Rut die gaat het vertellen, staat hier natuurlijk in een kort zinnetje, maar er staat en zij verhaalde haar schoonmoeder bij wie zij gebrocht had. Dus ze vertelt hoe ze zomaar toevallig bij een of andere akker kwam, bij geval, maar achteraf Gods voorzienigheid uiteraard. En toen kwam ik daar en ja, ik begon natuurlijk daar op de hoeken van de akker te rapen. En ja, toen halverwege de morgen, toen kwam er een man daar op de akker. En je kon dan alles merken aan de jongens van de akker. Dat moest de baas wel zijn, de bezitter van de akker. En toen sprak hij mij vriendelijk toe. En hij gaf me de volle ruimte. En u begrijpt natuurlijk van Naomi dat ik daar klein onder werd. En ik boog voor hem neer. En toen bleek dat hij veel meer van mij wist dan ik eigenlijk in de gaten had. Want hij zei dat hij het een en ander van mij gehoord had. En met al die woorden werd ik zo getroost. En toen stond ik op een afstandje. En toen op een gegeven moment, toen zei hij van kom maar hier, kom maar hier. Oh, dat deed hij toch zo lief. En toen mocht ik aan zijn tafel zitten. En ja, natuurlijk pakte ik zomaar niet iets van die tafel, maar ik wachtte rustig mijn beurt af. Maar hij pakte notabene iets lekkers van de tafel. Dat gerooste koren, het stuk wat ik u net heb laten proeven. En dat reikte hij mij aan. En toen mocht ik daarvan eten. En ik mocht zoveel eten zoals ik wilde. En ik hield echt over. Vandaar dat ik nog het een en ander meegenomen heb. En zijn naam is Boas. Ja, meer weet ik eigenlijk niet van hem, dat hij Boas heet. Want, ja, het is een man die haar bijzondere privileges heeft verleend. En het is een man die haar behandeld heeft als een familielid, maar toch is het voor haar nog steeds verborgen wie hij nu eigenlijk is. En dat vertelde ze allemaal aan haar schoonmoeder. En als ik u dat nou zou vragen, u die aan de tafel des Heren hebt gezeten, wat zou u dan vertellen? Of wanneer je niet aan de tafel des Heren hebt gezeten en dat je toch zegt van ja, ach dominee, ik heb het toch zo moeilijk gehad. Ik heb het er toch zo moeilijk mee gehad. Want ik durf niet te ontkennen dat soms dingen gezegd worden waar ik geen vreemdeling van ben, maar ik durf niet aan de tafel des Heren. Wat zou je dan verteld hebben? Dan vertel je toch niet verder dan wat je beleefd hebt. Dan ga je toch niet een te lange polsstok nemen. Of dan neem je toch niet de sprong naar dat je polsstok is, bedoel ik. Want als je dat doet, ja, dan val je weer in de sloot terecht. Hè. Maar dan zeg je ja, tot hiertoe. Kan ik vertellen. En toen is er dat gebeurd. En toen hoorde ik de stem des Heren. En toen kreeg ik toch echt iets uit de hemel. Dat kreeg ik te geloven. Toen mocht ik echt iets oprapen van die akker. En ik mocht echt iets proeven en smaken van de goede tierenheid des Heren. En aan wie schrijf je dat dan toe? Wie is dat dan die dat gegeven heeft? Ja, dat is van de Heren. Dan kun je het misschien nog niet helemaal een naam geven, maar dan zeg je dat is van de Heere. Dan kan de naam Christen niet hoor. Echt niet. Die maken een optelsom van de voorwerpelijke waarheid. En die gaan met conclusiegeloof aan de tafel des Heren. Of die zitten met een conclusiegeloof in de bank. En of dat nou op een zware manier is, of op een lichte manier is, dat maakt allemaal niks uit. Maar het is allemaal de dood in de pot. Maar degenen die het leven kennen, die kunnen dat op een levendige, authentieke wijze vertellen, geliefden. En dan moet je maar goed onthouden. Als iemand vanuit het leven gaat vertellen, dan rammelt het soms aan alle kanten. Echt waar. Dan zeg je van, nou, de meubeltjes, ze staan nog niet allemaal op hun plek. Maar ze zijn er wel. Want juist de naam Christen, die kan het soms zo netjes op een rijtje zetten. Dat je zegt, het rammelt er niet, het is veel te mooi. Het is veel te mooi. Maar het echte leven, dat is niet zo mooi. Dat is een ziel die vertelt met vrezen en beven. Al de waarheid staat er van de bloedvloeiende vrouw. Toen de Heer Jezus haar ter verantwoording riep. En toen kwam ze al vrezende en bevende. En ze vertelde hem al de waarheid. Alles wat zij tot nu toe allemaal had uitgeprobeerd. En toen hoorde ze de belofte. En toen kon ze niet nalaten om door dat zwakke aangevochten geloof de toevlucht te nemen tot hem. En ze dacht een bestraffing te krijgen, maar ze kreeg een goedkeuring door de bediening van zijn profetisch ambt, geliefd. En zo gaat het ook bij degene die de Heere vrezen. Het is Boas. Boas, in hem is kracht. De Heere. Hij is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die sloof ik hem mijn leven lang. Het is de Heer, het is Boas. Ja, soms dan worden Gods kinderen uitgelokt tot een hoge belijdenis waarvan ze de diepe inhoud nog niet verstaan. Ik denk bijvoorbeeld aan Jozef en Maria, die krijgen van de engel des Heren te horen en gij zult zijn naam heten Jezus. Maar ze waren allebei nog zo pril in die zaken, geliefd. Oude Simeon die zal later tegen Maria zeggen, er zal een zwaar door je ziel gaan, om werkelijk te gaan beleven wat die naam Jezus nou inhoudt. En ik denk aan de apostel Petrus. En gij dan, wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, Petrus, dat vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard hoor. Maar mijn Vader die in de hemelen is, de gezalfde. Wat verstond hij ervan? Ach, dat weten we toch wel, geliefd. Maar toch kan soms die naam voor je beleving al zijn zoals Hooglied het zegt. Een uitgestort als olie op de akker. Die naam dat je zegt, ja, er is toch geen andere naam door de welke wij moeten zalig worden. Maar dan heb je het zo nodig, geliefden, dat je daarin onderwezen wordt. Dat er mensen op je weg geplaatst worden die je bescheidenlijker, dat is zo'n ouderwetse uitdrukking, maar dat is zo'n mooie uitdrukking, je de weg verklaart, vertelt. Zoals Naomi dat gaat doen in het leven van Rut. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Naomi's onderwijs. Want als Naomi de naam Boas hoort, dan begint er bij Naomi wat te trillen van binnen. Echt waar, dat kan ik me zo voorstellen. Dat staat natuurlijk niet in de Bijbel, maar dat kan ik me zo voorstellen. Als je zelf wat geoefend bent in het geestelijke leven en je hoort dan een bekende naam, Boas, en dat blijkt wel uit de reactie. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij den Heere. die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voort zeide Naomi tot haar, die man is onze nabestaande, hij is een van onze lossers. Laten we eens proberen om dat een beetje te spellen, geliefde, wat Naomi hier tegen Rut zegt. Daar zit een diepe inhoud in. O, als ze de naam Boaz hoort, dan zegt ze het. Gezegend, zei hij, den Heere. Die naam, die is zo belangrijk. De Heere, de verbonds, Jehovah, de getrouwe. Hij weet het toch wat die naam betekent. Ik zal zijn die ik zijn zal. Die naam betekent, ik ben er. In die naam openbaart Christus zich, geliefden, als de Emmanuel. God met ons, gezegend, zei hij, de Heer, de getrouwe verbonds Jehovah, ze mag het zien, dat de Heere aan hen denkt, zoals ik in mijn eerste gedachte wat breedvoerig heb verklaard, dus dat ga ik nu niet verder meer ontvouwen. Die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Er staat het woordje gesed. Dat is goedertierenheid. Dat is ook weer die verbondsweldadigheid. En dat bedoelt ze hier Boas mee. Boas die heeft zijn weldadigheid niet nagelaten aan de levenden. Dus aan ons. Naomi en Rut. En ook aan de doden. Degene die haar ontvallen waren. En daarin horen wij, geliefden, dat Naomi erin ziet, dat Boaz iets verstaan heeft van zijn plicht. Zijn plicht richting Naomi en Rut. En dat blijkt ook wel uit het vervolg, als ze zegt, voort zeide Naomi tot haar, die man is onze nabestaande. Dat is een familielid van ons. En uiteraard hoort Naomi, Naomi die verstaat daar veel meer van als Rut. Als Rut dat hoort, wat zegt Rut dat? Dat is een familielid van ons. Nou ja, dat kan een neef zijn. Maar als in één adem voegt immers Naomi eraan toe. En hij is één van onze lossers. En dat snapt Rut ook nog niet. Want Rut die heeft nog niet die kennis van al die oud-testamentische wetten. Dat blijkt ook wel uit haar antwoord en de manier van reageren en het vervolg. Wat ze allemaal moet gaan doen. Ze weet dat niet wat ze allemaal moet gaan doen om daar kennis aan te krijgen. Maar Naomi, die ziet dat wel liggen, geliefde. En dat is nou Advent. Naomi, die ziet hier het Adventslicht doorbreken in haar huis. Want het was o zo donker geworden in haar leven. En daarom, gemeente, geloof ik al zijn dagen zo, dat als het gaat om de heilsfeiten, daar ben je niet bovenuit gegroeid. Ook Gods kinderen kunnen na vele oefeningen weer zo in het duister terechtkomen, dat het weer opnieuw Advent moet worden in hun leven, hoor. Want het was donker bij haar. Want dan wil ik u wat in de herinnering roepen. Een van haar tegenwerpingen. Toen ze met Orpa en Rut in gesprek was. Was Rut 1 vers 12 keer weder mijn dochters ga heen. Want ik ben te oud om een man te hebben. En wanneer ik al zeide ik heb hoop. Of ik ook in deze nacht een man had. Ja, ook zonen baarde, zoudt gij daarnaar wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. Kijk, dat is nou een volk dat in de duisternis wandelt en geen licht ziet. En voor zulken wordt het Advent, geliefden. Want wat lees je hierin? Dat lees je een diepe klacht in, namelijk de klacht van de dood. Ik lees hier een klacht in als van Sarah. die onvruchtbaar was. En die de dood in zich voelde. En geen hoop meer in zich had dat het ooit nog goed zou komen. Dat God zijn belofte zou vervullen in haar leven. En dat was hier bij Naomi ook het geval. Ze stelt het als het ware voor als belachelijk. Zoals Sara ook in het ongeloof gelachen had. Maar zou voor de Heere één ding onmogelijk zijn? Maar juist in die onmogelijkheid laat God nou dat adventslicht doorstralen in het leven van Naomi. Als ze zegt, en hij is een van onze nabestaanden. Oh Naomi, dus het kan toch. Het kan toch, Naomi. Ja, het kan. Het kan. Je kunt nog zalig worden hoor. Want hij is een van onze lossers. Hoor je het? En dan zie je dat dat weer doorbreekt, geliefden. Dat dat vens ligt. En dan gaat dat zielenleven ook weer herleven. Want de vorige keer, toen we Rut 2 vers 1 tot en met 3 behandeld hebben, hebben we iets gezegd over dat losserschap. Zo'n losser. Die heeft een plicht. En Naomi die heeft gezien dat Boas reeds iets van dat plichtsgevoel heeft betracht. Door aan Rut zoveel mee te geven. Voor haar en voor haar schoonmoeder. Namelijk die losser die heeft de plicht om die familie die ontheemd is, alles kwijtgeraakt is, haar man verloren heeft en daarom in diepe rouw is en in gemis leeft, te beschermen en te onderhouden, geliefden, zodat ze niet uitsterven. Kijk, en weet je wat nou zo'n prachtig woord is? Dat is het woordje onze. Ze zegt niet van het is mijn losser, maar het is onze losser, dus ook jouw losser, Rut. Kijk, en daarmee mag Naomi Rut er al bij in begrijpen. Onze losser, Rut. En dat woordje onze, dat betekent onze armoede. Dat is zijn armoede. En zijn rijkdom is onze rijkdom. Onze zwakheid, dat zal zijn zwakheid worden. En zijn kracht, dat zal onze kracht worden, geliefden. Onze ellende zal zijn ellende worden. En zijn heerlijkheid zal onze heerlijkheid worden. Onze schuld zal zijn schuld worden. En zijn betaling zal onze betaling worden. Om dat te verheffenen tussen God en onze ziel. Om dat te herstellen, die verhouding, om teruggebracht te worden. O Rut, die hoort dit allemaal. Maar ze verstaat het niet, gemeente, echt waar. Kijk, en zo is dat geestelijk ook. Dat hoor je en dan zeg je, ja, dat is het, dat is het. Maar hoe krijg ik daar nou deel aan? Hoe word ik nou dieper ingeleid in dat heilgeheim wat daarachter schuilt? Nu kom ik bij de typologische betekenis, hè, van deze woorden, gemeente. Dat je dat hoort in de prediking, in de adventsprediking. En straks, als het kerst gaat worden, dat je gaat horen, deze is het. Hij is onze nabestaande. Het vlees geworden woord. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij is één onzer geworden. Eén uit het midden van u, zo had Mozes gezegd, een broeder. Hij heeft zichzelf vernederd, gemeente. Dan hoor je het kerstevangelie prediken in die woorden. Hij is onze nabestaande, geboren uit de maagd Maria, geworden onder de wet, geworden uit een vrouw. Opdat hij degene die onder de wet zijn zou verlossen, zou lossen. Hij is dat. Hij is die losser. Onze losser. Straks dan ligt hij daar in de kribbe. Onze losser. Ja, dat losserschap, dat heeft hij al aanvaard in de stille raad des vredes, geliefden. Toen heeft hij gezegd, zie ik kom, o Heere, om dat volk te lossen. Om dat volk vrij te kopen, geliefden. Want zij liggen verkocht onder de zonde. Maar lees je die uitdrukking, die lees je in Romeinen 7. Dus Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat is de klacht van een verlost mens, hoor. Want Romeinen 7 is na de bekering van Paulus. En dan heeft Paulus al veel geleerd. En toch, dat goddeloze, verdoemelijke bestaan, daarvan zegt hij, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En daarom is dat lossen niet alleen een zaak wat voor het eerst beleefd moet worden, maar ook telkens weer opnieuw. Gods kinderen zullen daar nooit bovenuit groeien, want zij dragen dat goddeloos bestaan met zich mee. En daarom zal ook het heilsfeit van kerst in het leven van Gods kinderen verdiept moeten worden. Dat je straks ook mag zeggen, wanneer de kerstevangelie gepredikt zal worden, God geopenbaard in het vlees, dat hij daar nou geworden is, uit een vrouw geworden onder de wet, om mij te verlossen, ook van dat verdoemelijk bestaan hier van binnen. Maar wanneer je die zaak nog niet geleerd hebt, dan moet je daarin onderwezen worden. Dan hoor je dat. Dan hoor je dat en dan stem je daarmee in. Dan zeg je, dat is de waarheid. Die voorwerpelijke waarheid die je dan hoort. Maar als die dan bevindelijk verklaard gaat worden, dan zeg je, ja, en dat moet ik leren kennen in mijn leven. Dat hoor je soms bij Gods kinderen. En dat is zo nuttig voor die ruts, dat ze dat horen. Dat ze zeggen, ja, de pijl ligt toch verder. Maar gemeente, we moeten dat echt vasthouden, dat we dat onderscheiden, dat voorwerpelijke element en dat onderwerpelijke element, dat we dat goed onderscheiden. Kijk, je kunt, ik zal het met een voorbeeld weergeven, je kunt bijvoorbeeld gaan studeren voor een cardioloog. En dat je alles weet over het hart. En dat je ook een goede operatie kunt verrichten. Een goede hartoperatie kunt verrichten. En je staat erom bekend. En iedereen kan je raadplegen op dat gebied. Maar dan op een goede dag krijgt die cardioloog zelf een hartinfarct. En hij moet met loeiende sirene naar het ziekenhuis gebracht worden. En gelijk aan de apparatuur gezet. En daar op bed. Daar ligt hij. En dan komt er een collega van hem. Kijk, en dan ondervindt hij het. Waar hij zoveel verstand van had. Waar hij anderen uitleg over gaf. En misschien wel raad ingaf. Maar nu ondervindt hij het. En als die arts dan opknapt, hoe anders zal hij dan toch met zijn patiënten omgaan? Want dan heeft hij de pijn ervan gevoeld van een hartinfarct. En het wonder ervan beleefd om toch er weer uit te komen. En misschien wel een hele ernstige operatie mee te hebben gemaakt. Kijk, en zo is het geestelijk ook, gemeente. Dat je geestelijk de dingen hoort en dat je zegt, ja, ja, zo is het, zo is het. Maar dat je dat toch niet ondervonden hebt. En wat moet je daar dan mee, als je dat hoort? Dan moet je niet in blijven rusten, maar dan moet je naar staan. Dan moet je knieën buigen. Hij is onze nabestaande. Hij is onze losser. Onze Naomi. Wil hij dan ook mijn losser zijn? Dan hoor je daar je gemis in. Dan zeg je, ja, dat moet ik leren kennen. Wat is dat toch? Dat ga ik natuurlijk nu niet uitleggen. Dat komt in Rut 3 wel aan de orde, gemeente. Rut heeft wel een aanvankelijke kennis van Boas. Zo zijn dat ook kinderen van God die een aanvankelijke kennis hebben gekregen, een gezicht op hem hebben gekregen. Maar daar moeten ze heilig ontevreden mee zijn en zeggen van, er valt zoveel te meer te kennen. Wat is dan dat meer kennen, dat je in aanraking komt met Gods eisend recht, geliefde, met Gods gerechtigheid, dat aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan moet worden. Daar hoop ik later wel wat meer over te zeggen, geliefden. En kan ze dan helemaal niet reageren daarop? Als ze zoiets hoort, moet ze dan stil zijn? Als ze moet zeggen, dat daar heb ik geen kennis aan. Ze reageert er toch op. Want wat zegt ze dan, onze vierde gedachte, Ruts wetenschap. En Rut de Moabitische zijde. Ze reageert erop. Ook omdat hij tot mij gezegd heeft, gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij den ganse oogst die ik heb, zullen hebben voleind. En dan zie je wat Rut hier zegt. Wat zegt ze? Heel eenvoudig, wat Boas heeft gezegd. Wat Boas heeft gezegd. Ze klampt zich dus vast aan dat woord van Boas. Omdat hij tot mij gezegd heeft, gij zult u houden bij de jongens die ik heb. Totdat zij de ganse oogst die ik heb, zullen hebben voleind. Dat is een belofte. En zij wil in gehoorzaamheid zich houden aan die belofte. En daar reageert Naomi op. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden uitgaat, opdat zij u niet tegenvallen in een ander veld. Doe dat maar gerust. Wat hij tot je gezegd heeft. En dan staat er tot de oogst. Tot de oogst, alzo hield zij zich bij de maagden van Boas om op te lezen totdat de gersteoogst en de tarweoogst die daarop volgde voleind waren en zij bleef bij haar schoonmoeder. En dat betekent, jongens en meisjes, dat is dus van begin april tot juni er om de zoveel dagen weer op uitging naar Boas toe. En dat ze daar tussen de garven bezig was met het oprapen en dat ze weer terugging naar huis toe. En zo leefde ze een aantal maanden van de vrucht van Boas. Kijk, en geestelijk ligt daar onderwijs in de typologische verklaring van wat we hier lezen in deze versen, gemeente, voor een zoekende Rut. Want als die zoekende Rut dat onderwijs hoort, als ze hoort wat ze nog leren moet, en ze reageert daarop, dan kan ze niet anders zeggen dan wat hij tot haar gesproken heeft, wat de Heere gezegd heeft, om zich daaraan te houden, geliefde. Het werk dat hij begonnen is, dat zal hij voleinden. Ook heeft hij tot mij gezegd. Kunt u dat nazeggen? Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik zal je onderhouden. Mijn oog zal op u zijn. Kolbrugge die schrijft. Of hij nou mijn verlosser is, dat weet ik niet. Ik weet alleen maar dat hij mij opgezocht heeft. En mij aangespoord heeft om bij zijn akker en volk te blijven. En dat doe ik. Want die kunnen het niet bekijken, die kunnen geen dag vooruit bekijken, geliefden. Maar die zeggen, ik ga elke keer maar weer naar die akker toe. Ik ga maar elke keer weer naar Gods huis toe. Ik ga maar elke keer weer naar het woord toe. Ik ga maar elke keer weer luisteren naar de bediening van het heilig evangelie. Daar moet ik zijn. En dan doen ze dat ook door de weeks. Want ze willen eigenlijk zoveel mogelijk horen. Ze hebben daar een ongekende ijver in, geliefden. Nee, ze hebben nog geen zicht in die gerechtigheid Gods en dat borgwerk van Christus. De pijl ligt verder, dat horen ze ook wel. De pijl ligt verder. Maar om daar nou verstand van te krijgen, dan moet ik daar zijn. Dan moet ik daar zijn, daar waar de profetische bediening van die meerdere Boas zich openbaart. En dat is onder de verkondiging van het heilig evangelie. Kijk, en Naomi die zegt, het is goed mijn dochter, doe dat dan maar. Want Naomi begrijpt ook wel dat er plaats voor moet komen. Want zolang die oogst nog niet voorbij is, is er eigenlijk voor Rut nog wel genoeg om op te rapen van de akker van Boas. En zo is het in het geestelijke leven ook. En zeker, je moet dat onderwijs wel geven, maar je merkt soms aan zielen, daar is geen plaats voor. Die zijn daar niet aan toe. Die zijn nog volop aan het rapen, aan het genieten. Die kunnen soms zo sterk vanuit het gevoelsleven luisteren. En dan voor hun waarneming, dan is er bijna elke zondag wat bij. Dan zeggen ze, oh, het was toch weer zo kostelijk op de akker van Boas. Het was toch weer zo kostelijk. Kijk toch eens wat ik allemaal meeneem. En maar rapen, en maar genieten, en maar eten, en maar drinken. En toch, de maanden verstrijken niet waar. Want ja, hoe moet het nou als straks de oogst voorbij is? En dat weten degenen die verder geleid zijn. Die weten dat na de lentetijd en de zomertijd breekt geestelijk ook de herfsttijd aan. En dat is echt zo, hoor, gemeente. Dat zullen Gods geoefende kinderen in ons midden mee instemmen, dat de herfsttijd dan aanbreekt. En dat gaat geleidelijk aan. Dan die groene blaadjes, die worden geel. En die worden bruin en die worden droog. En dan komen de stormen en de winden. En dan waaien die bladeren eraf. En dan worden die bomen, die worden langzamerhand kaal. En dan gaan ze zich klaarmaken voor de winter, die bomen. En dan moeten ze de koude winter door. De vorst, de nacht en de duisternis. Kijk, en zo is het geestelijk ook. Kijk, de Heere die gunt die beginnelingen, die begintijd, die lentetijd, die zomertijd, om enigszins wortel te kunnen schieten. Omdat de Heere ook weet dat de dagen van de duisternis vele zullen zijn en de dagen van de beproevingen ook zullen aanbreken. De dagen van de winden, van de aanvechtingen en de stormen van de vorst der duisternis, die zullen aanbreken, geliefden. En als die Naomi's, die wijze Naomi's, die zielen aanhoren, dan zeggen ze, het is goed mijn dochter, ga maar rustig naar de akker van Boas en raap maar. Want zij weten wel dat er een tijd zal komen dat het minder gaat worden, minder. Is er dan geen gunning van de kant van de Heere? Jazeker. Maar het gaat om de eer van God in het leven van de zijnen. Het gaat om de eer van Christus in het leven van de zijnen. Het gaat niet direct in de eerste plaats om mijn zielenleven. Hoe kostelijk en genoegelijk dat dat ook is. Maar het gaat erom, geliefden, dat God aan zijn eer komt in zijn recht. In al zijn deugden verheerlijkt zal worden. Kijk, en die geestelijke Ruts, die volgen de raad van die Naomi's op. Ga nou maar totdat de oogst voorbij is. Ja, de Heere die gaat ook wijs met de zulken om, die dan maar gaan en weer terugkomen. En weer gaan en terugkomen. Maar wij lezen in Jesaja 40 vers 11, hij zal zijn kudde weiden. En in onze kanttekeningen die schrijven daar dan bij, dat is onderwijzen door de prediking van het woord. En daarom is het zo belangrijk dat je onder de bediening van het woord komt. En dan volgt daarop gelijk een herder. Zo doet hij dat, herderlijk. Dus niet met een zweepslag. Niet als een drijver. Maar gelijk een herder, geliefde. En dan staat er, hij zal de lammetjes. Zal hij vriendelijk leiden, geliefde. En dan zeggen onze kanttekeningen, dat zijn de nederigen. En de verslagenen van gemoed, die zal hij vriendelijk aannemen en troosten. die lammetjes. Hij zal de zogenden in zijn schoot dragen. Dat zijn die pasgeborenen die zelf niet kunnen lopen. Die niet durven. Die het zichzelf niet durven toe te eigenen. Die niet durven te zeggen dat God een goed werk in hem begonnen is. Want dat zeg je niet zo gauw hoor. Want het nabijkomend christendom kan ook zo ver komen. En dat lijkt er zo dikwijls op. Echt waar. Nabijkomend christendom heeft ook soms echt veel gevoel hoor. En die praten soms ook zomaar 100 uit. En met veel bewogenheid. En die kunnen ook echt zeggen, het was toch zo kostelijk onder de bediening van het woord. Maar dat nabijkomend christendom, dat komt nooit verder dan wat Naomi bedoelde te zeggen. Hij is onze nabestaande, hij is een van onze lossers. Die komen wel verder met de mond, dat zijn de mondchristenen. Die kunnen o zo praten. Maar die zijn nooit van alles afgesneden buiten Christus. Die zijn nou nooit vastgelopen. Je moet maar eens opletten, geliefden. En dat bedoel ik echt niet hard, maar tot onderwijs. Die hebben altijd wel een tekst. Die hebben altijd wel een oplossing. Maar de Heere die laat zijn volk echt vastlopen. Zodat ze uitgewerkt zijn. Zo is het met Rut ook zo. En dat heeft Naomi in de gaten. Want als het eind van de oogst daar is. Dan zal Rut af en toe ook wel zeggen van, het is niet meer zoals in het begin hoor. Het is niet meer zoals in het begin. Je kunt wel merken dat de oogst voorbij is. En elke keer konden ze er een aantal dagen van leven, hè. Niet maanden hoor. Dat hebben wij vanochtend wel gehoord. 5 dagen konden ze er samen van leven. En toen hadden ze heel wat meegenomen. Hoe moet dat nou straks? Ja, daar zal Boas voor zorgen, geliefden. De meerdere Boas in zijn profetische bediening. Hij zal hen onderwijzen in de weg die zij hebben te gaan, geliefd. Maar als zij mogen ervaren, Jesaja 40 vers 11, dat hij die zogenden zachtjes zal leiden. Wat is daar dan de vrucht van? Wat is nou het rechte kenmerk van allen die zo geleid mogen worden? Dat is maar heel eenvoudig te beantwoorden, gemeente. Dat is de vreze des Heeren. Dat is de vrucht. De tere vreze des Heeren. Om nou te leven zoals God dat van hen vraagt. De vreze des Heeren zoals we dat samen gaan zingen met Psalm 34 vers 5. Vreest hem ten allen tijd gij heiligen. Daar geondervindt dat hij die God vreest en bemint gebrek nog schade leidt. In honger komt nog nood nog kracht de jonge leeuw te baat, maar die de Heere zoekt vroeg en laat, mist nimmer het nodig goed. Amen. gebed. Heere, wilt Gij de stille naprediker zijn van uw woord, dat wij zo ook het woord uit mogen kloppen, zoals Rut dat deed, toen ze de halmen op een steen neerlegde en dat uitklopte met een stok en de korrels overhield. Heere, geef toch dat we daar ook iets van mogen kennen en beoefenen, want er is ook genoeg kafbij en stengels en hooi en stro. Dat beleiden wij voor uw aangezicht, Heere, maar geef dat er toch ook iets van dat zuivere woord bij mag zijn. Gij zijt onze nabestaande, Gij zijt onze losser. Heere, wilt u dat toepassen? Geef dat er plaats voor gemaakt mag worden in ons leven door uw Heilige Geest, in een ontdekkende weg, in een afsnijdende weg, zodat we het leven niet meer bij onszelf kunnen houden. Ja, ook niet meer kunnen leven van wat wij genoten hebben, maar dat wij toch het leven buiten onszelf leren zoeken, zoals ons avondmaalsformulier dat zegt. Zij die midden in de dood liggen en het leven buiten zichzelf leren zoeken in de Heer Jezus Christus. Gedenk zo ons het verdere van deze avond en deze week. Sterk ons in alle dingen. Vergeeft u onze zonden en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 37 en daarvan het derde vers, geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. De zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.